Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Volgende week zondagmorgen zal het heilige avondmaal in ons midden worden gevierd. En wanneer u gebruik wilt maken van het Sensura Morum, dan kunt u maandagavond van 7 tot 8 uur de scriba bellen. Of tussen 7 en 8. Donderdagavond om 8 uur is het bezinningsuur op het heilige avondmaal. En maandagavond is er zoals gebruikelijk weer catechisatie. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste is voor de kerkvoogdij, de tweede collectezak voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest en in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het gaat vanavond over de goede werken en welke plaats die hebben in het leven van de gelovigen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 147, vers 3. Zeer groot is onze God, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. 147, vers 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 18, het achtste vers. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Psalm 18, vers 8, nadat we met elkaar het geloof beleden hebben met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen onze Bijbel vanavond in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Jacobus. En daarvan lezen wij hoofdstuk 2, vers 14 tot en met 26. De schriftlezing is Jacobus 2, vers 14 tot en met 26. Daar schrijft Jacobus: wat voor een nut heeft het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of een zuster naakt zou zijn en gebrek zou hebben en aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hem zou zeggen: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En jullie zouden hun niet geven de noodruftigheden van het lichaam. Wat voor een nut heeft dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen: u hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit de werken en ik zal uit mijn werken mijn geloof tonen. U gelooft dat God een enig God is. En gij doet wel. Met de duivelen geloven het ook, en zij sidderen. Maar wat wilt u weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet u wel dat het geloof mede gewrocht heeft, dat wil zeggen samenwerkt met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet u dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rahab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondene heeft ontvangen en door een andere weg heeft uitgelaten? Want zoals het lichaam zonder de geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heren, het zijn nogal scherpe woorden die de apostel Jacobus tegen ons zegt. En we hebben de afgelopen weken nu juist nagedacht over sola fide, door het geloof alleen. De ontdekking van Maarten Luther. Dat niets anders onze zaligheid, dat er niets anders is waardoor we zalig worden dan door het geloof. En nu lijken we toch weer iets te lezen wat daartegen ingaat. Als Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood. Als er geen werken zijn, wat voor geloof heb je dan? Heren, dat zijn dingen die ons in verwarring kunnen brengen. En die ons soms niet helemaal helder voor ogen staan. En wilt u deze diensten voor gebruiken, dat die dingen ons juist helder voor ogen zullen staan. Dat wanneer we alleen in de Heer Jezus geloven, dat het niet anders kan dan dat dat geloof ook vruchten heeft. Omdat u zelf in ons leven aan het werk bent. En Heren, wat heeft deze wereld dat nodig? Mensen die in u geloven en die daardoor in hun leven een lichtend licht en een zoutend zout zijn voor de wereld om ons heen. Dat deze wereld Noachs voortbrengt. Mensen die genade gevonden hebben in uw ogen. En dat dat zichtbaar wordt in het dagelijkse leven. Heer, werkt u dat in ons? Werkt u rijk door uw Heilige Geest in ons? Vanavond bij het horen van uw woord, maar ook morgen en overmorgen en de dagen daarna om daders te zijn van het woord. Heer, dat we op zo'n manier ook mensen mogen bereiken. Met het evangelie. Dat mensen, dat we op mogen vallen. In onze omgeving. Dat mensen zeggen, hé, dat is nog bijzonder. Dat er nog zulke mensen zijn die geheel onbaatzuchtig in het leven staan. Die niet bezig zijn voor hun eigen gewin, maar die bezig zijn met andere mensen winst te geven. Andere mensen te helpen. En daar niks voor terugvragen. Ja, Heren, zo hebt u ons allemaal op een plaats gesteld om goede werken te doen. Niet om daar zelf wat mee te worden, niet om voor vroom en godsdienstig door te gaan. Maar opdat u daarin vereerd wordt. Opdat door ons licht te laten schijnen de mensen onze werken zullen zien. En u, o Vader in de hemel, zullen verheerlijken. Heren, daarvoor hebben we nodig onderwijs. Vanuit uw woord, wat we zojuist gelezen hebben. En wilt u mij helpen om die dingen straks duidelijk uit te leggen? En wilt u de gemeente helpen om die dingen helder te kunnen begrijpen? Heren, we denken ook deze avond aan de wereld in al haar nood. U weet het, Heren, deze wereld heeft bloed uit 1000 wonden. Hier zijn oorlogen, daar zijn protesten. Daar zijn weer op een andere plaats zijn tekorten aan voedsel en kleding. En op weer andere plekken zijn grote politieke spanningen. Ach, Heren, er is hier op aarde geen plek waar mensen zorgeloos kunnen zijn. Nee, de ware zorgeloosheid die is er pas als de nieuwe wereld, de nieuwe aarde aanbreekt. Maar gedenk deze wereld en geef dat op die plekken waar zoveel armoede is en waar oorlog is, dat daar nog verlichting komt. Maar ook dat daar mensen zullen zijn die in die omgeving een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Heer, laat uw evangelie uitgaan over het rond van de aarde. Gedenk zendingswerkers, gedenk evangelisten. dat hun werk niet vruchteloos is. Heere, gedenk in het bijzonder ook uw volk Israël, onze oudste broer. Ook daar in het Midden-Oosten is zoveel aan de hand en zoveel vijandschap ook. En ook zoveel politieke instabiliteit. Heere, wees daar uw volk nabij. En geef dat daar een klimaat mag zijn waar mensen ook tot geloof zullen komen. Dat de Joden ook tot de erkenning komen van Jezus Christus. Heere, geef daar vrede in Jeruzalem. Het zal toch eens de stad van de vrede werkelijk ook zijn als u daar zal zitten op de troon van uw vader David. We zien er naar uit, Heere, naar die tijd. Maar bewaar en spaar uw kerk en uw volk ook tot uw tijd, tot die tijd. En dat wij als kerk niet neerkijken op onze oudste broer, maar dat we hen zullen steunen en hun zullen wijzen, dat bovenal, op de Heer Jezus Christus, de Messias die uit hen geboren is. Heere, geef zo uw zegen deze avond. Schijn met uw licht hier in dit kerkgebouw. Waai met uw Heilige Geest, opdat er vruchten van geloof en bekering gevonden worden. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij gaan ter voorbereiding op de prediking zingen van Psalm 128, vers 1 en 3. Psalm 128, vers 1 en 3. Vanavond is aan de orde zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 24, vraag en antwoord 62, 63 en 64. En die zullen we eerst met elkaar lezen. Daar gaat het over de goede werken. Nadat in zondag 23 het ging over sola fide, alleen door het geloof, wordt de vraag gesteld: maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk of een gedeelte daarvan zijn? Daarom is het antwoord dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. En dat onze beste werken in dit leven allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Dan vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? En dan luidt het antwoord: deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maakt deze leer dan niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij. Dat wil zeggen absoluut niet, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten van de dankbaarheid. Zover de catechismus. Gemeente, hoe belangrijk zijn goede werken? Heel belangrijk. Goede werken, die zijn van onschatbare waarde. Zonder goede werken kunnen we niet zalig worden. Zonder goede werken kan je niet gered worden. Ja, wacht eens even, denkt u nu misschien. Dominee, u heeft nou 3 keer besteed aan die woorden sola fide. En we hebben zoveel gehoord over Maarten Luther. Hoe hij tot de ontdekking kwam dat zijn goede werken niets, maar dan ook niets bijdragen aan zijn redding. Daardoor komt hij niet in de hemel. En nou zegt u dat je zonder goede werken niet gered kan worden. Inderdaad, dat zeg ik. En daarin heb ik Luther achter me staan. Het thema vanavond is goede werken. Zij zijn allereerst de basis voor onze redding. Ten tweede het gevolg van onze redding. En ten derde de basis voor onze beloning. Goede werken zijn de basis van onze redding, het gevolg van onze redding en de basis voor onze beloning. De basis voor onze redding, dat zijn de goede werken. Gemeente, ik begin vanavond natuurlijk een beetje prikkelend, dat snapt u wel. Om ons allemaal even aan denken te zetten, wat zegt die dominee nou? Want we moeten die woorden sola fide goed begrijpen. Maar we moeten ook weten hoe het zit met de goede werken. En dan moet je wel heel goed opletten. Kan een protestant, kan een hervormd kerkmens, vanuit het gereformeerd kerkmens, die gereformeerde leer helemaal onderschrijft, zeggen: goede werken zijn noodzakelijk voor onze redding. En goede werken zijn zelfs de basis van onze redding. Natuurlijk zeg je op het eerste gezicht: nee, dat kan niet. Onze goede werken zijn niet de basis voor onze redding. Dan zou het nooit goed komen. En dan zegt de catechismus heel terecht in antwoord 62. De enige gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, is als die gans volkomen helemaal volmaakt aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig is. Wij kunnen alleen voor God bestaan als wij volledig gehoorzaam zijn. Als we ons volkomen aan zijn wet houden. En dat kunnen we niet. Nee, zegt de catechismus, zelfs onze beste werken in dit leven zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. En God doet geen onvolkomenheid en al helemaal geen zonde. Het kan niet bestaan voor zijn ogen. Dus onze goede werken kunnen dan toch ook niet noodzakelijk zijn voor onze redding? Ik ga het nog even iets verwarrender maken. Nou, ik toch bezig ben. Is ons geloof volkomen? Of hebben we maar juist al te vaak te maken met klein geloof? Dat hebben we vanochtend toch ook gezegd met dat Met die woorden van het avondmaalsformulier, wij hebben te belijden dat ons geloof onvolkomen is. Is ons geloof ook niet vaak met zonde bevlekt? Is er vaak niet sprake van twijfel aan Gods goede bedoelingen met ons leven? Zijn we niet meer al te vaak ongelovig? Dat we niet rekenen met Gods belofte? Sola fide. Vraagt God dan geen volmaakt geloof? Kan ons geloof ons wel zalig maken? Dat onvolkomen geloof, kan dat voor God bestaan? Kan God dat geloof belonen? Ik gooi zo maar even een paar balletjes op om ons te laten nadenken. Hoe zit dat nou toch allemaal? Hoe zit dat met dat leerstuk? Want daar hebben we het over de rechtvaardigmaking door het geloof. Nou, eerst even terug naar die eerste stelling, die eerste gedachte. Goede werken zijn de basis voor onze werken. Die goede werken, gemeente, zijn natuurlijk niet onze goede werken. Onze goede werken, onze gerechtigheid kan ons niet redden. Onze goede werken niet, onze gerechtigheid niet. Maar Christus goede werken. Christus gerechtigheid, dat is de basis van onze redding. Omdat Christus gedaan heeft wat ik niet kon. Zijn volmaakte gehoorzaamheid is de basis voor mijn redding. Zijn offer is de basis voor mijn redding. En dat is het goede werk wat hij gedaan heeft. En dat is het verschil. Proeft u het? Goede werken, die zijn absoluut noodzakelijk voor onze redding. Want God eist goede werken, anders kan hij niemand redden. Maar ik heb geen goede werken. Ja, mijn goede werken, die zijn onvolkomen, die zijn met zonde bevlekt. En daarom heeft God zijn Zoon naar de aarde gezonden. Daarom is Gods Zoon mens geworden, om in mijn plaats een volkomen gehoorzaam leven te leiden. Omdat hij in onze plaats moest lijden voor zijn vader. Hij heeft het volmaakte leven vol goede werken. Wat wij hadden moeten leven, dat heeft hij geleefd in plaats van mij. Zonder zijn goede werken. Als hij ook maar één zonde gedaan had, dan was er geen redding voor niemand van ons. Maar hij was een volmaakt mens. Het volmaakte goede mens, met volmaakte goede werken, met volkomen gerechtigheid. En die vormen de basis van mijn zaligheid. Ja, en wat dan van mijn geloof? Kan de Heer een onvolkomen geloof van mij, kan die dat wel accepteren? Nou, niet als je gelooft dat dat geloof een soort van goed werk is. Sola fide, door het geloof alleen, dat kan je nooit loszien van solus Christus, door Christus alleen. Door het geloof in Christus alleen. Het geloof is niet een goed werk dat ik stiekem toch nog wel een beetje kan doen. Het geloof is de manier waarop ik met Christus verbonden ben. Laat me dat uitleggen. Jongeren, de geboorte van de Heer Jezus, die gedenken we straks met kerst. Daar gedenken we dat hij een mens werd, zoals wij. En niet zomaar een mens, maar een mens zonder erfzonde. Hij werd niet geboren zoals wij geboren worden, met een zondige natuur. Wij hebben die zondige natuur wel, maar ik heb de zondeloze natuur van de Heer Jezus nodig. Hoe krijg ik die? Hoe krijg ik daar deel aan? Door te geloven dat hij zonder zonde in de wereld kwam. En als ik dat geloof, dan verbindt dat geloof mij met Christus. En dan ziet God, als hij naar mij kijkt, niet meer mijn zondige natuur, maar dan ziet hij de zondeloze natuur van Christus. Hetzelfde geldt voor Christus gehoorzaamheid. Hij heeft de wet van God volmaakt gehouden. Ik niet. En ik heb die volmaakte gehoorzaamheid van Christus dus nodig. En hoe krijg ik dat? Door het geloof. Laat me dat uitleggen met een beeld. Denk eens aan het snoer van een bureaulamp. Om die lamp te laten branden heb je elektrische energie nodig. En die krijg je uit het stopcontact. Hoe wordt die bureaulamp met het stopcontact verbonden? Door het snoer. Zo krijgt hij door dat snoer die elektrische energie, die gaat door die lamp heen en de lamp gaat licht geven. Dan gaat de lamp aan. Nou, zo is het met het geloof. Het geloof is niet stopcontact, maar het geloof is het snoer. Dat verbindt met de bron. En dat snoer kan heel lelijk zijn. In dat snoer, daar kan een grote knik zitten. Maar zolang dat snoer maar verbonden is met het stopcontact, met Christus, brandt de lamp. Dat geloof is zonder Christus niet. Dus het is niet zo, dat snoer maakt me zalig. Dat geloof aan zich maakt me zalig. Nee, het gaat erom dat dat snoer mij verbindt met iemand, met de Heer Jezus. Zodat alles wat van de Heer Jezus geldt, zo naar mij toestroomt. Zijn zonderloze leven, zijn volmaakte leven. Daarmee word ik verbonden en daardoor gaat mijn lamp branden. Zonder Christus is dat geloof niets. Als dat snoer niet in stopcontact zit, brandt de lamp niet. Dus sola fide, het geloof, en solus Christus, die horen bij elkaar. Dus goede werken, die zijn noodzakelijk en zijn de basis van onze redding, maar niet mijn goede werken, maar die van Christus. En door het geloof worden die goede werken van hem aan mij toegerekend, alsof ik ze gedaan had. Dan ziet God mij alsof ik nooit zonde gedaan had. Dat is de eerste gedachte, goede werken. Het zijn de basis van onze redding. Goede werken zijn ook het gevolg van onze redding. Hoe zit dat dan? Nou, dan komen we aan bij onze schriftlezing Jacobus. Jacobus 2. Jacobus zegt, geloof en goede werken, die horen bij elkaar. Bij het geloof horen de werken. Je hebt geen geloof zonder werken. Tenminste, geen waar geloof. Een waar geloof, daar volgen de goede werken op. Dat is het enige ware geloof. Waar het geloof samengaat met de werken en bevestigd wordt door de werken, daar heb je een waar geloof. Kijk, je hebt mensen zonder geloof en zonder werken. Die mensen zijn vooral onwetend. Die weten niet van God. Die weten niet dat God heilig en rechtvaardig is. Die leven voor het vaderland weg en hebben helemaal geen benul ervan dat er een God is die recht heeft op hun gehoorzaamheid. Dat zijn de mensen in de wereld. De gewone man op straat die niet met de Bijbel is opgevoed en nog nooit het evangelie heeft gehoord. Mensen zonder geloof en zonder werken. En dan kan je ze in zekere zin nog niet kwalijk nemen ook. Je hebt nog een type mensen. En dat zijn mensen zonder geloof en met werken. En waar kom je die mensen tegen? Mensen zonder geloof en met werken. Nou, die kom je hier in de kerk tegen. Dat zijn de meest godsdienstige mensen die je maar tegen kan komen. Maar ze letten vooral op de uiterlijkheden. Die zijn bezig met werken van eigen gerechtigheid. En die zijn voldaan met zichzelf en die wijzen ook op hun werken. En die stellen zich vaak boven de rest. Kijk, ik doe tenminste echt godsdienstig. Ik weet hoe het er echt aan toe moet gaan als het echt is bij iemand. Ze hebben van alles op anderen aan te merken. Want zelf zijn ze niet zo als die anderen. Die rest, ja, dat zijn de mensen die tillen er allemaal niet zo zwaar aan. Dat zijn de mensen zonder geloof en met de werken. De Heer Jezus, die noemt ze in de bergrede de hypocrieten. De toneelspelers. Die goede werken van hen, die zijn als het ware als een zeepbel. Je prikt er doorheen en er blijft helemaal niks over. Het is alleen maar buitenkant. Want het rust niet op het volbrachte werk van Christus. Ze zien niet in dat die eigen goede werken hen niet zalig kunnen maken. Misschien herken je je er wel in. En zeg je, dominee, dit ben ik. Ik ben alsmaar kritisch op anderen. Ik leg anderen voortdurend langs mijn meetlat. Ja, dan kan het goed zijn dat je geen waar geloof hebt. Want een waar geloof is niet ruim voor zichzelf en kritisch op een ander. Dat er bij jezelf van alles mee door kan en dat je op een ander van alles aan te merken heeft. Nee, precies andersom. Een waar geloof is ruim voor een ander, maar strikt voor zichzelf. Dat is de oplossing, als dit u beschrijft. We moeten gaan geloven. We gaan kijken naar de Heer Jezus en zijn goede werken. En zet je eigen goede werken daarnaast. Dan zeg je, er komt bij mij toch alleen maar tekort. Dan heb ik mijn handen vol aan mijn eigen zonde, aan die eigen onvolkomenheden. Die zelfs aan al mijn goede werken zogezegd kleven. Mijn goede werken kunnen niet bestaan voor God. Ik heb dat volbrachte werk van Christus nodig. Het geloof in hem nodig. Om zo vanuit dat stopcontact, vanuit die bron gevoed te worden. Om daardoor mijn licht te kunnen laten schijnen. Wie vertrouwt op zijn eigen werken, die moeten we eerlijk zeggen, dat kan je niet zalig maken. Sterker nog, op zo'n manier godsdienstig zijn, dat stinkt. Dat stinkt naar eigendunk met een christelijk sausje. Ga toch tot Christus en besef toch al die doe-het-zelfgerechtigheid. Dat is rommel, een hoop vroom gedoe waar je niks aan hebt. Want het komt niet voort uit het ware geloof. Het komt niet voort uit de genade van Christus. Het licht van Christus schijnt er niet doorheen. Het is zo'n knijpkatje wat je vroeger had, zo'n zaklampje waar je af en toe in knijpt en dan geeft het een klein beetje licht. Nou, het is niks, het is maar een beetje kunstlicht vergeleken met het licht wat je krijgt vanuit de bron. Het licht van Christus schijnt er niet doorheen, want je bent niet met de bron verbonden. Voor mensen die wel werken hebben, maar geen geloof geldt, ga toch naar de Heer Jezus. Vertrouw niet langer op je eigen werken, maar op zijn volbrachte werk. Dat zijn de mensen zonder geloof, maar met werken. Je hebt het ook precies omgekeerd. Je hebt mensen met geloof en die zeggen, ja, de werken, dat hoeft niet meer. Ik geloof wel in God hoor, ik geloof ook wel in Jezus. Ik ben geen ongelovige heiden, kom nou. Maar in mijn leven krijgt het allemaal wat anders vorm. Ik hoef me toch niet meer overal zo strak aan te houden. Het is toch allemaal vergeven. Het hoeft voor mij ook allemaal niet zo kerks. Je hoeft ook niet elke dag in de Bijbel te lezen. Je kan prima geloven zonder dat je je zo strikt aan al die wetten en regeltjes houdt. Je kan prima geloven en naar een film kijken waar zowat alle kijkcijfersymbolen bij staan. Geweld, seks en grof taalgebruik. Daar moet je niet zo nauw op letten. We leven toch van genade. Je kan toch niet uit de wereld weggaan. Jacobus is heel scherp en zegt, joh, wat voor verschillen zijn nou tussen jou en de demonen? Die demonen die erkennen precies hetzelfde, die geloven ook in een ene God. Maar dacht je dat de demonen met dat geloof in de hemel komen? Helemaal niet. Ze sidderen. Ze weten, mij staat straks het oordeel te wachten. De demonen, die erkennen precies hetzelfde. Geloof zonder werken is dood. Net zoals, zo eindigt Jacobus, een lichaam zonder een geest dood is, zo is geloof zonder de werken dood. Dit maakt dus korte metten met de gedachte dat we, als we eenmaal van genade weten, we niet meer druk hoeven te maken over de heiliging, want we geloven. En door het geloof zijn onze zonden vergeven en de werken voegen daar niets aan toe. Dus, en dan gaan we redeneren, omdat de werken er toch niks aan toevoegen, dan kan je die werken geheel en al laten. Dat zijn de zorgeloze mensen waarover vraag 64 het heeft. Maakt deze leer, die leer van sola fide, door het geloof alleen, de werken maken me niet zalig, maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Produceert genade luie mensen? Juist niet. Als mensen in de kerk lui zijn, als hun leven het evangelie tegenspreekt, als ze een consument zijn die alleen maar komen om te halen en niet om bij te dragen, dan moet je jezelf eerlijk afvragen, is mijn geloof wel oprecht? Want genade laat je niet achteroverleunen. Genade, zegt antwoord 64, leert je vruchten voortbrengen van dankbaarheid. Je hebt ook mensen met geloof en met werken. En dat is waar Jacobus het over heeft. Het geloof wordt gerechtvaardigd uit de werken. Een waar geloof werkt samen met de werken, zegt hij zelf. Hij zegt, kijk eens naar Abraham. Hoe werd voor Abraham zichtbaar dat hij geloofde? Is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, zegt Jacobus zelfs in vers 21. Niet, let op hoe het er staat, hij zegt, hij is niet door de werken gerechtvaardigd, maar hij is uit de werken gerechtvaardigd. Uit de werken blijkt dat hij gerechtvaardigd is. Bleek dat niet toen hij Isaac op het altaar offerde? Abraham kreeg van God te horen, Abraham geef mij je zoon, geef mij Isaac, offer hem voor mij. Abraham was gehoorzaam. En dat, die gehoorzaamheid, dat goede werk, bleek dat zijn geloof een waar geloof was. Want het liet zien, ik van Abraham, hij vertrouwt op God. Wat God zegt, dat gehoorzaam ik, wat de gevolgen ook zijn. En dan zijn de kosten nog zo hoog. Het was het hoogste wat God kon vragen, Abraham. Geef mij je zoon. En Abraham gaf Isaac. Het geloof kan niet zonder werken. Jacobus geeft nog een voorbeeld. Hij zegt, kijk naar Rahab, die hoer uit Jericho. Zij geloofde in God. Waar bleek dat uit? Zij zei tegen de verspieders, nou alles leuk en aardig met die God van Israël, maar vraag maar aan hem of hij jullie uit Jericho redt. En ga niet aan mij vragen om jullie te verbergen, want daar loop ik gevaar. Zo'n risico ga ik niet lopen. Nee, Rahab zei, omdat ze God vreesde, kom maar hier binnen en ik verberg jullie. En ik leer je straks hoe je door een andere weg uit het raam aan de stadsmuur Jericho kan ontvluchten. Rahab kende de risico's, kende de kosten die het geloof met zich meebracht. En ze was bereid om die risico's te nemen. En daaruit bleek de echtheid van haar geloof uit de werken gerechtvaardigd. Welke goede werken horen bij geloof? Zowel bij Rahab als bij Abraham betekenden het zelfverloochening. Het eigen belang ondergeschikt maken aan Gods opdracht. Gehoorzaam zijn en de uitkomst aan God overlaten. We zien het ook bij Noach. Hij deed alles wat de Heere hem geboden had, alles. Er was nogal wat zelfverloochening voor nodig. En niet eventjes, maar jarenlang. Een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Dat zijn de goede werken die bij het geloof horen. Beschrijft dat u ook? Beschrijft dat jou ook? Staat voor u, staat voor jou gehoorzaamheid aan de Heere op nummer 1 in je leven? Mag geloven je wat kosten? Hoe vaak zegt de Heer Jezus het niet? Wie mij wil volgen, die verloochene zichzelf. Die nemen zijn kruis op zich en die volgen mij. Jezus is heel eerlijk. Ja, het is redding, verlossing is uit vrije genade. Je hoeft er niks voor te betalen. Je ontvangt het om niet. Maar tegelijkertijd, het heeft ook kosten in je leven. Je moet bereid zijn om je leven daaraan aan hem te verliezen. Omdat je eigen leven ondergeschikt is aan het koninkrijk van God en aan Christus. Geloof en werken, die twee horen bij elkaar. Het geloof gaat voorop. Maar de werken blijven niet achter. Die volgen op het geloof. Die worden gedaan in het geloof en door het geloof. En daaruit blijkt de echtheid van het geloof. Dat brengt ons bij de derde gedachte. Die goede werken zijn de basis van onze beloning. Goede werken die worden beloond. Niet in de zin dat als we goede werken doen, dat onze zonden daardoor vergeven worden. Dat is het werk van Christus. En dan zouden onze goede werken toch nog stiekem weer een onderdeel van de verlossing zijn, en dat zijn ze niet. Maar tegelijkertijd moeten we wel beseffen met elkaar, dat de verlossing op dit moment nog niet volkomen is. Op dit moment in de tijd is onze verlossing nog niet volledig. Ja, op het moment dat we geloven in Jezus Christus worden we rechtvaardig verklaard. Dan zegt God, je zonden zijn vergeven. Je staat nu niet meer onder mijn oordeel, maar je staat onder mijn zegen. Dat gebeurt op het moment dat je je vertrouwen op de Heer Jezus stelt. Dat je gelooft in zijn volbrachte werk. Dan ben je, zegt de Bijbel, gerechtvaardigd. Maar gered worden is meer dan gerechtvaardigd zijn. Er komt nog veel meer verlossing aan. We zijn nog niet volledig geheiligd. En onze lichamen zijn nog niet volledig verheerlijkt. We zijn nog niet in de hemel. Het koninkrijk in de tastbare vorm is nog niet aangebroken. Maar op het moment dat de Heer Jezus terugkomt om zijn koninkrijk op aarde te stichten, dan zal dat allemaal, die rest van die verlossing, ook volledig werkelijkheid zijn. Dan zijn we volledig heilig, volledig verheerlijkt. En dan breekt ook het moment aan dat de Heer Jezus zegt, nou geef ik je mijn beloning voor de goede werken die je gedaan hebt. Die beloning die is daarmee in overeenstemming. Denk maar aan de gelijkenis van de talenten. U kent die gelijkenis misschien wel. Dat hoop ik tenminste dat u die kent. De Heer des Huizes, die gaat naar het buitenland. Een man, een groot grondgebied, groot grondbezitter. En hij vertrouwt al zijn bezittingen toe aan zijn slaven. En de ene slaaf, die krijgt 5 talenten. 5 delen van zijn bezit. En een andere slaaf krijgt 2 talenten en de volgende die krijgt er 1. Die talenten die zijn in de gelijkenis niets anders dan een heel groot geldbedrag. Ik ga dat niet uitleggen als gaven en talenten, want dat betekent het helemaal niet. En die man met 5 talenten die gaat handel drijven en die verdient er nog 5 bij. En de man met 2 talenten gaat ook handel drijven en die verdient er 2 bij. En die man die 1 talent krijgt die denkt, ja laat ik het maar begraven. Stel je voor dat ik dat talent kwijtraak, nou dan heb ik straks mot met mijn Heer. En hij denkt, weet je, met dat talent, ik doe daar niks mee. Daar heb je het weer. Dat is het geloof zonder werk. Ik doe er niks mee. Nou komt de Heer des Huizes terug en wat doet hij dan? Omdat ze door dat handeldrijven lieten zien dat ze trouw waren aan hun Heer, mochten ze ingaan in de vreugde van hun Heer, maar dat is niet het enige. Ze gaan daar naar binnen met een beloning. Hij beloont die slaven die winst hebben gemaakt. Die mogen hun talent die ze toevertrouwd hebben gekregen en de winst die ze gemaakt hebben houden. En zo gaan ze met hun beloning, dat al alles 100% genade is, want ze kregen het toevertrouwd toen de Heer des Huizes wegging. Daar hadden ze niks van verdiend. Ze hadden het allemaal toevertrouwd. Maar zo gaan ze met hun beloning de vreugde van de Heer in. Ja, behalve die ene. Die niet trouw was, maar lui. Die werd weggestuurd. Want die had een doodgeloof. Een geloof dat niet gerechtvaardigd was uit de werken. De werken die volgden niet. En dus ook niet gerechtvaardigd. En zijn talent kreeg die andere met 10 erbij. Ziet u hoe het in het koninkrijk van God werkt? Wat we nu in dit leven investeren in het koninkrijk van God. Van ons geld, van ons tijd, van onze energie. Daarmee verzamel je schatten in de hemel. En de Heer Jezus zal met de wederkomst de beloning daarbij uitdelen. Niet omdat wij recht hebben op die beloning, wel nee. Die talenten, die waren al van de Heer des Huizes. Wij hebben al die mogelijkheden, al die tijd, die energie, dat geld, dat hebben we van de koning gekregen. Toevertrouwd in dit leven. De een meer dan de ander. De een is begenadigd met een hele hoop werklust, een heleboel energie. Ik sta soms versteld van dominees die boek na boek kunnen schrijven. Waar halen ze de tijd en de energie vandaan? Ja, dat hebben ze van de Heer gekregen om te investeren. En zo zijn er christenen die heel rijk zijn en veel gelegenheid hebben om te investeren dat geld in het koninkrijk. En anderen die zijn veel armer en die hebben die gelegenheid niet. Die moeten zien dat ze rondkomen voor hun eigen onderhoud en hebben maar een klein beetje wat ze af kunnen staan. Dat maakt allemaal niet uit. Dat zijn die talenten die ons zijn toevertrouwd. Het gaat er niet om hoeveel je is toevertrouwd, maar hoeveel je van wat je toevertrouwd hebt inzet voor het koninkrijk. En de winst die je daarbij maakt, die mag je zelf houden. In zijn goedheid beloont de Heere degene aan wie hij zelf zijn bezittingen heeft toevertrouwd en die daarmee zijn gaan handel drijven. Augustinus zegt, de Heere kroont zijn eigen gaven. En dat is het geheim. Dat ingaan in het koninkrijk, de binnenkomst, dat is verworven door Jezus Christus. Niks van onze werken draagt daaraan bij. Maar de beloning in het koninkrijk, als je erin bent, die wordt bepaald door de werken. De werken die we door zijn genade, door het geloof in hem, gedaan hebben. Amen. Wij zingen met elkaar van Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, vers 8. Laten we met elkaar danken en bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u alles voor ons verworven heeft wat tot onze zaligheid dient. Dat we alleen maar op u hoeven te vertrouwen en op uw volbrachte werk. Om onze plaats in het koninkrijk straks in te mogen nemen. Om in te mogen gaan in de vreugde van de Heere. O Heere, maar dat is toch ook, dat vraagt ook van ons om ons dan ook werkelijk toe te wijden aan u en met de door u gegeven genade aan de slag te gaan, met eerbied gesproken. U geeft ons zoveel genadegaven in handen, ons zoveel mogelijkheden, hier vooral ook in het Vrije Westen, om het evangelie uit te dragen, om te investeren in uw koninkrijk. O Heere, geef ons die genegenheid in onze harten. Om een gemeente te zijn die uitziet naar het koninkrijk en mee wil helpen met u dat koninkrijk op te bouwen. Niet dat wij dat kunnen, Heere, maar u vergeeft ons daar toch zoveel gaven voor. Die we mogen inzetten. O Heere, dank u wel voor alles wat u zo geeft. En dat we allemaal op de plek die u ons gegeven heeft, een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. En dan bidden we, Heere, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden in de hemel, alzo ook op de aarde. Gaat u met ons mee deze week in de week van voorbereiding op het heilige avondmaal. Gedenk ons in alles wat in onze agenda staat. En daar staat ook het bezinningsuur van aanstaande donderdag weer in. Heere, geef dat we daar ook trouw in mogen opkomen. Om ook als gemeente daarin onze toewijding aan u te tonen. Om ons zo voor te bereiden op datgene, die genadegave die u ons aanstaande zondag ook weer wil geven. Dat bidden we alles van u. In de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is de morgenzang, vers 3 en vers 4. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. De morgenzang, vers 3 en vers 4. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.